Een aantal jaren geleden was ik in een autoschadebedrijf omdat de voorruit van mijn auto kapot was. En op een bepaald moment had iemand mijn auto naar binnen gereden daar en die zat ineens zo tegen zijn collega's. En twee collega's kwamen erbij. En die keken allebei in de auto naar het dashboard. En ik denk van, waar zijn ze naar aan het kijken? Wat is dat? Dus op een bepaald moment komt een van de drie, die komt naar me toe. En die zegt, zit er echt 590.000 op die auto? Ik zeg, ja, er zit echt 590.000 op. Inmiddels is dat 690.000. Een aantal weken geleden ging ik naar Engeland. En iemand zei, durf jij met die auto naar Engeland toe? Ik zeg, ja, waarom niet? Ik zeg, goede auto, ik heb een goede garage. Wordt altijd goed gecontroleerd. Er wordt voor gezorgd dat alles up-to-date is. Dus ik hoef mezelf geen zorgen te maken. Als wij na gaan denken over ons leven. Vanochtend in onze Bijbelstudie hebben we het gehad over het feit dat God een God is die corrigeert. We hebben gesproken over een God die soms nee zegt op ons gebed. En als we kijken naar de getuigenis van de schrift, dan zien we dat in Genesis hoofdstuk 22... vraagt God aan Abraham om het meest geliefde. Om dat naar de berg te brengen en om dat te offeren. We zien in het leven van Daniël dat Daniël op een zeer moeilijk punt in zijn leven komt. En broeders en zusters, wij zullen ook op die punten komen in onze levens. Dat er soms dingen van ons gevraagd worden, waarvan we zeggen, moet dat echt? Misschien kom je op je werk in een bepaalde situatie terecht, waarin je misschien moet zeggen, ik kan dit werk eigenlijk niet langer doen, want dit gaat tegen goddelijke principes in. Moet het echt? Je ziet soms dat er fases in je leven kunnen zijn. Misschien is je huwelijk stormachtig en die zegt, moet dat echt? Waarom? Misschien kan het inderdaad zo zijn dat je dagen gebeden hebt ergens voor. En het antwoord lijkt eigenlijk echt een nee te worden. Wat gebeurt er dan in je hart? Wat gebeurt er in je leven? Wat gebeurt er in je gedachtes? En broeders en zusters opnieuw. God houdt van ons. God wil het allerbeste voor ons, maar dat zal soms gepaard gaan met moeilijke en onduidelijke dingen in onze levens. In Openbaringen 5, daar zien wij dat daar een boekrol is. En die boekrol die is beschreven aan de binnenkant en aan de buitenkant. Met andere woorden, er kan helemaal niks bij. En daaraan gekoppeld 7 zegels. Het kan niet, absoluut niet opengemaakt worden. Het kan absoluut niet gebroken worden. Maar wat zien we? Dan zien we inderdaad iemand die boekrol wel mag openen. Die werkelijk waardig is om deze boekrol te openen. Zonder daar al te veel verder op in te gaan, als we kijken naar deze boekrol, dan lijkt dat te beschrijven de totale wereldgeschiedenis van de mens. En wat zien we dan opnieuw? Wie mag hem openen? Het is Jezus die hem mag openen. En dan zien we, als we kijken naar vers 9 en 10, dan staat er ook, en zij zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te openen en de zegels, want u bent geslacht. En hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. Dat is het eerste. Wat heeft Jezus gedaan? Hij heeft de mensen vrijgekocht. Maar dan opnieuw zien we ook in vers 11. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon. Van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg 10.000, 10.000 en 1.000.000. Wauw. Engelen die Jezus toezingen, vers 12. En zij zeiden met luide stem. En opnieuw, kijk naar die aantallen. 10.000, 10.000 en 1.000.000. Het lam dat geslacht is het waard om te krachten ontvangen. De rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de dankzegging. Broeders en zusters, ik zou graag willen zeggen, in Jezus hebben wij alles wat we nodig hebben voor dit leven. Want hem is toegekomen alle kracht, alle rijkdom, alle wijsheid, alle sterkte, alle eer, alle heerlijkheid en alle dankzegging. En zo mogen wij ook als gelovigen het lied van ons hart mag worden. Het is goed. Het lied van ons hart mag worden. Mijn Jezus heeft alle kracht. Mijn Jezus heeft alle rijkdom. Mijn Jezus heeft alle wijsheid, alle sterkte, alle eer, alle heerlijkheid en alle dankzegging. Het is goed. En of je auto er nu 590.000 op heeft zitten of 690.000 of nog meer, het is goed. Vandaag willen we wat meer stilstaan bij een aantal dingen aangaande de Christus. En het eerste waar we vanochtend naar willen kijken is, als we gaan nadenken over scheikunde, hij veranderde water in wijn. Er staat in Johannes 2, vers 6 tot en met vers 10. En daar werden 7 stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Elk met een inhoud van 2 tot 3 metreten. Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En zij vulden ze aan tot de rand. En hij zeide tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het, riep de ceremoniemeester en bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn neer, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere, u heeft de goede wijn tot nu bewaard. Broeders en zusters, als het gaat over scheikunde, Jezus veranderde water in wijn. Dat is onze Jezus. Zo groot en zo machtig. Kijk eens naar biologie. Als we nadenken over biologie. Hij is geboren zonder een menselijke geboorte. Ja, natuurlijk. Maria. Daar hebben we het over. Maar als je kijkt naar Jesaja hoofdstuk 7 vers 14. Jesaja hoofdstuk 7 vers 14. Daar lezen wij de volgende woorden. 7 vers 14. Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal hem een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Jezus brak elke menselijke wet. Geboren zonder een normale menselijke geboorte. Als we kijken naar natuurkunde. Hij verwierp de wet van de zwaartekracht door op te varen naar de hemel. We lezen dat in Marcus hoofdstuk 16 vers 19. Hij verdween uit hun zicht en hij voer op ten hemel. We kijken naar economie. Hij gaf 5000 mensen te eten met 2 vissen en 5 broden. En we kennen het verhaal. Nadat Jezus al deze mensen te eten gegeven had en er wordt gesproken over 5000 exclusief vrouwen en kinderen. Er waren er nog veel meer dan 5000. 2 vissen en 5 broden. En zelfs nadat ze allemaal gegeten hadden, werden er nog een aantal manden opgehaald wat met brood en vissen wat nog over was. Als we kijken naar de wereld van medicijnen. Jezus genas de zieken. Hij maakte de blinden ziende zonder enig medicijn. Zonder enig medicijn. En broeders en zusters, we lezen dan zo in Johannes hoofdstuk 20 vers 31 dat er staat, de dingen die beschreven zijn, dat is nog niet de helft, dat is nog niet een kwart, dat is nog niet een tiende van alles wat de Heere Jezus heeft gedaan toen hij op aarde wandelde. Maar dan staat er geschreven, deze dingen zijn geschreven opdat gij gelooft in de naam van Jezus. En ja, sommige mensen zeggen nog wel eens, heb Jezus wel echt bestaan? Maar goed, de geschiedenisboeken, die schrijven erover. Josias Flavius, een bekende geschiedschrijver, schrijft over Jezus en de wonderen die hij gedaan heeft. Het is allemaal bekend. Het is duidelijk. Het is niet één bron die ergens zegt waarschijnlijk wel. Het zijn meerdere bronnen. Het zijn vele bronnen die getuigenis geven van het feit dat Jezus heeft geleefd. En broeders en zusters, als wij over deze dingen lezen, dat Jezus water in wijn veranderde. Als wij lezen dat hij geboren is zonder een verwekking door de mens. Als wij lezen dat hij opvoert ten hemel. Als wij lezen dat hij de mensen eten gaf met 2 vissen en 5 broden. Wat doet dat voor ons? Wat is dan het verhaal wat er verteld wordt? Wat gebeurt er dan in jouw hart als je die dingen leest? Jongeren, die denken aan die mooie BMW's. Die denken aan die mooie Mercedes'en. Die denken aan andere auto's en die zeggen, ja, als ik straks 18 ben, ja, dan kan ik inderdaad, dan kan ik naar Amsterdam toe, dan kan ik naar Haarlem toe, dan kan ik naar Parijs toe, dan kan ik naar Berlijn toe, dan kan ik daar naartoe rijden. Er wordt over gedroomd, er wordt over nagedacht en het gebeurt. Je wordt 18, je krijgt je rijbewijs en je gaat rijden met je auto en het gebeurt. Broeders en zusters, in onze levens hebben wij een levende Jezus. Een levende Jezus die al deze dingen gedaan heeft om een getuigenis achter te laten voor jou en voor mij. Het ging niet alleen maar om de mensen van toen. Het gaat ook om jou en mij. Want weet je, Jezus weet dat wij belast zijn met zwakte. Jezus weet dat wij belast zijn, dat wij wonen in een wereld waar er uitdagingen op ons afkomen. We lezen dat in het boek van Hebreeën. Waar zo duidelijk geschreven staat in hoofdstuk 4, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te zijner tijd. Broeders en zusters, het verhaal van Jezus is zo mooi. Het verhaal van Jezus is een verhaal van genade, een verhaal van herstel, een verhaal van wedergeboorte, een verhaal waarin iemand begraven wordt en in nieuwheid van leven opstaat. Dat is het verhaal van Jezus. En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, dat wij onszelf in die verhalen verdiepen. Alles wat Jezus heeft gedaan is een getuigenis om te zeggen, Jim, wat je ook maar meemaakt, samen met mij kan je overwinnen. B, wat er ook maar gebeurt in je leven, samen met mij kan je overwinnen. Arjan, wat er ook maar gebeurt in je leven, samen met mij kan je overwinnen en is het rustig. En is het stil. Dat is de boodschap van God. En dat zien we als we al deze dingen gaan overdenken. Dat water in wijn veranderen, dat is een verhaal voor jou en voor mij vandaag. Dat hij geboren is buiten die menselijke, normale, natuurlijke geboorte, is voor jou en voor mij. Dat hij opvoert ten hemel, is een verhaal voor jou en voor mij. En zo kijken we naar Jesaja hoofdstuk 9, vers 6 en 7. Een prachtige passage, Jesaja hoofdstuk 9, vers 6 en 7. En daar staat er zo geschreven, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. De heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijke raadsman. Sterke God, eeuwige Vader en vredevorst. En zo zeggen we opnieuw, wonderlijke raadsman. Heb je wel eens raad nodig wat buiten normale menselijke proporties is? En het antwoord is ja, dat hebben we allemaal regelmatig nodig. Maar Jezus heeft het. Heb je wel eens kracht nodig die je niet hebt? En ja, al kijk ik alleen naar mezelf. Ik heb soms kracht nodig die ik niet heb. Jezus zegt, ik ben sterk. Heb je wel eens armen nodig van rust en ruimte, als het even allemaal te veel is? Jezus zegt, ik heb vaderlijke armen. Is de vrede wel eens ver weg en toch wil je het zo graag hebben? Jezus zegt, ik ben de vredevorst. Jezus zegt, ik heb het allemaal. Broeders en zusters, het zijn allemaal zulke prachtige woorden. Het zijn allemaal zulke prachtige dingen. En het is zo belangrijk dat we die woorden ons eigen maken. Het is zo belangrijk dat deze woorden de gedachten en de liederen van ons hart worden. En we zouden er nog een aantal dingen aan kunnen toevoegen. In de geschiedenis, hij is het begin en het einde. In de ware godsdienst, niemand komt door de Vader dan door mij. Jezus. Daarom zegt Jezus ook in Matthäus 11, komt alle tot mij die belast en vermoeid zijn en ik zal je rust geven. Kom tot mij, zegt Jezus. Kom tot hem. In gebed. In vertrouwen. In geloof. In gehoorzaamheid aan zijn wil. En dan gaan we een Jezus ontmoeten. Iemand heeft een gedicht geschreven en zegt, wie is hij? Hij is Jezus, de machtigste mens die ooit heeft geleefd. Jezus had geen knechten. Toch noemden ze hem meester. Jezus had geen diploma's. Toch noemden ze hem leraar. Jezus had geen medicijnen. Toch noemden ze hem de grote heelmeester. Jezus had geen leger. Toch vreesden alle koningen hem. Jezus had geen militairen. Toch heeft hij de wereld veroverd. Jezus heeft nooit een wet overtreden. Toch hebben ze hem gekruisigd. Jezus werd in een graf begraven. Toch leeft hij vandaag. Broeders en zusters, laten we kijken naar Jezus. En laten we dat nooit verliezen. Want in Jezus, daar zit alle ruimte. In Jezus zit alle kracht. In Jezus zit alle rijkdom. In Jezus, daar is alle heerlijkheid. En zo heeft iemand anders geschreven. In Christus hebben wij een liefde die nooit te doorgronden is. Een leven dat nooit kan sterven. Een vrede die nooit begrepen kan worden. Een rust die nooit verstoord kan worden. Een vreugde die nooit verminderd kan worden. Een hoop die nooit teleurgesteld kan worden. Een glorie die nooit kan worden vertroebeld. Een blijdschap dat nooit onderbroken wordt. Een licht dat nooit gedoofd kan worden. Een kracht die nooit te overwinnen is. Een schoonheid die nooit kan worden ontsierd. Een zuiverheid die nooit kan worden verontreinigd. En zegeningen die nooit uitgeput kunnen raken. Jezus. Het zit allemaal verborgen in hem. En daarom is het opnieuw zo belangrijk, broeders en zusters, dat wij Jezus in onze harten hebben. Dat wij Jezus in onze gedachten hebben. Want dan kunnen we zeggen, of er nou 400.000 op de teller zit, of dat er nou 30.000 op de teller zit, of dat er in termen van Rut en Jim 90.000 op de kilometer teller zit, het is goed. Het is rustig. Er is geloof. En er is vertrouwen. Amen.